Ja, komt Jezus al bijna terug? En valt daar vanuit de Bijbel iets over te zeggen? Dat was de vraag vorige week. En daarbij kwam ook het boek Openbaring ter sprake. Er zijn mensen die zeggen: wil je weten wat er gebeuren gaat? Wil je weten wanneer het gebeuren gaat? De komst van Jezus? Wil je weten hoe ver wij zijn in de tijd? Moet je dit boek lezen. Dit boek gaat over de toekomst. Over wat er gaat gebeuren. Hier staat het in. Ja, is dat zo? Anderen zeggen: nee joh, wat je leest in het boek Openbaring, dat is grotendeels al gebeurd. Het gaat over de tijd van de verdrukking die voorafging aan de verwoesting van Jeruzalem en van de tempel, jaar 70. Weer anderen zeggen: nee, het is meer dan dat. Je moet het boek zien, het boek Openbaring, als een typering van de laatste dagen. Er worden beelden gebruikt die de eerste lezers hebben herkend als gebeurtenissen uit hun eigen tijd. Maar ook voor de mensen die later leven zullen er momenten zijn van herkenning. Want ook zij leven in de laatste dagen. En de dingen die gebeuren, gebeuren altijd weer. Er is weinig nieuws onder de zon. Van mensen en kwade machten is weinig nieuws te verwachten. De enige die nieuwe dingen brengt, is God. Nou, dat de dingen hetzelfde zijn, en toen en nu, en we weten niet hoe lang deze aarde nog bestaat, ja, dat is gewoon een feit. Het zijn de dingen van de laatste dagen. Nou ja, en er zijn er ook nog mensen die zeggen, en die hebben een heel ingenieus systeem bedacht, die zeggen dat het boek Openbaring een overzicht is van de geschiedenis. En dat die 7 gemeenten, Efeze, Smyrna, Thyatira enzovoort, dat die 7 gemeenten staan voor 7 periodes in de geschiedenis. En zo kan ik wel een tijdje doorgaan. Het boek Openbaring kent vele visies en zienswijzen. Er zijn veel verklaringen. Ik denk dat het vooral 3 is. Dat het boek een typering wil bieden voor de laatste dagen. De dagen waarin de eerste lezers leefden en waarin wij ook leven. Wat is het voor een boek? Nou, ik wil eerst zeggen dat het een boek is dat vaak misbruikt is. Misbruikt ook om mensen angst mee aan te jagen. Angst voor de hel. Voor duivelse machten. En het is niet verwonderlijk. Je leest over monsters uit de zee. Springhanen die op paarden lijken en alles opvreten. Je leest over paarden, een faal paard dat aan de dood doet denken. Je leest over draken die alles verslinden. Je komt een getal tegen als 666 en je leest Armageddon. Maar het is ook een boek om mensen mee bezig te houden met zaken die er eigenlijk niet toe doen. Ja, dat kan ook. Je zult het wel gemerkt hebben. Voor sommige mensen is dit boek een boek waardoor ze in de toekomst kunnen kijken. En ze willen graag in de toekomst kijken. En ze houden ervan om dan ook alles uit te puzzelen. Want ze zijn graag wakker. Ze zijn graag woke. Ze willen zeggen, kijk, het stond er al. Het stond allemaal al beschreven. Daar lees je over de stichting van de staat Israël. Ik heb het al gezien. En daar lees je over de eenwording van Europa. Ik heb het gelezen. En de communistische dreiging. Je leest het daar en daar. De macht van multinationals. Je merkt al, hè? Dingen die worden beschreven worden. De ene keer wordt dat aangewezen en de andere keer wordt dat aangewezen. Het World Economic Forum. Hier. Een wereldregering. Staat geschreven. Lees het boek maar. En als je het allemaal begrijpt. Net als ik. Wakker. Woke zijn. Dat zijn vormen van misbruik. Van dit boek. Puzzelboek. Een boek om mensen angst mee aan te jagen. Ook al is het boek vaak misbruikt, het is en blijft wel een fascinerend boek. Ik wil er wat over vertellen, maar het is ook een lastig boek. En ik zal niet al je vragen die je misschien op dit moment ook wel hebt bij dit boek kunnen beantwoorden. En ik zal ook niet ieder waandenkbeeld kunnen ontkrachten. Calvijn heeft over bijna elk boek van de Bijbel een commentaar geschreven. Je kunt Calvijn lezen over Openbaring, over Romeinen, over Filippenzen en Jesaja. Niet over Openbaring. Wat is het voor een soort boek? Apocalypsis is de Griekse naam. Nou ja, dan heb je weer zoiets, hè. Apocalypse Now, hè, dat is ook een film, een dreigende film, waarin ook iets van de ondergang van de wereld doorklinkt. Het doet je weer aan het eind van de tijden denken. Maar het betekent gewoon openbaring of onthulling. Het zijn onthullingen in de vormen van beelden, van visioenen. En symbolen die iets vertellen niet eens zozeer over het eind van de wereld, maar vooral over de nieuwe tijd die is aangebroken met de hemelvaart van Jezus. Tot het moment dat hij weerkomt om te oordelen de levenden en de doden, het tijdperk van de laatste dagen. Openbaring, visioenen, de stijl is niet nieuw. Beelden, visioenen kom je ook tegen in het boek Daniël. In Ezekiel en Zacharia. En wil je openbaring een beetje kunnen begrijpen, dan moet je eigenlijk ook thuis zijn, ja, in die beeldtaal van Daniël, van Ezekiel, van Zacharia. Openbaring is tegelijk een brief. In die tijd van het Romeinse Rijk hadden brieven een standaard opening. Die vind je hier. Klassieke opening voor een brief. Van Johannes, de schrijver. Dan gaat de geadresseerden aan de zeven gemeenten in Azië. En dan volgde een groet. Genade zij u in vrede van hem die is, die was en die komt. En van de zeven geesten voor zijn troon. En van Jezus Christus, de betrouwbare getuige. De eerstgeborene uit de dood, de heerser over de vorsten van de aarde. Een brief dus. Nou ja, dat kom je ook weer tegen. In hoofdstuk 2 en 3 kom je zeven brieven tegen aan de afzonderlijke gemeenten. Een brief. Geadresseerd, concreet geadresseerd. Aan die mensen, aan die gemeenten. Nou, dat betekent dus, als je het boek gaat lezen en gaat je bij de uitleg van die woorden, beelden en visioenen je steeds moet afvragen. Nou ja, het is eerst geschreven voor die gemeente van Efeze, voor Thyatira, voor Pergamum. Hoe zullen ze nou in Pergamum, hoe zullen ze nou in Philadelphia, hoe zullen ze deze woorden gelezen hebben? Waar zullen ze aan gedacht hebben? Het boek is dus in eerste instantie aan hen gericht. De tweede vraag die je kunt stellen is, ja, maar ik lees dit boek nu ook. En wat heeft dit boek nu mij te zeggen? Wat zijn nou de raakvlakken tussen de wereld waarin zij toen leefden en de wereld waarin ik nu leef? Wat hebben die woorden, de beelden en symbolen ons te zeggen in onze werelden? Dan moet je ook wat weten over die eerste lezers. Wie waren dat? Onder welke omstandigheden leefden ze? En hoe hebben die beelden en visioenen hen aangesproken? Nou, dan moet je je realiseren dat die eerste lezers mensen waren die in angst leefden. Dat er in hun tijd sprake was van een hevige vervolging. Je moet waarschijnlijk denken aan de regering van keizer Domitianus. Nou, zoek dat thuis maar even op. Domitianus. Dat was geen lievertje. Kunnen we wel wat meer over hem lezen. Heftige vervolging voor de christelijke kerk. De Romeinse wereld was een wereld die aan de ene kant heel tolerant was. Je had de Romeinse goden, maar die leken in de praktijk alweer heel veel op de Griekse goden. Prima. Je had de goden uit Egypte, die waren erbij gehaald, mocht je ook dienen. Allemaal prima. En geen enkel bezwaar. Als je maar bereid was te zeggen, ja, er zijn meer goden en meer godsdiensten. En er zijn meer heren dan Jezus alleen. Maar dat waren de christenen nou juist niet toe bereid. Die zeiden, Jezus is Heer. En daarom werden de christenen als een gevaar gezien voor de eenheid van het Rijk. En ze werden zelfs atheïsten genoemd. Dat is ook wel opmerkelijk, hè? Atheïsten. Christenen, atheïsten. Omdat ze niet in die veelheid van goden geloofden, maar in één God. Nou. En als de vervolging heftig is, en wanneer je om je heen ziet dat je geloofsgenoten in de verleiding komen om het bijltje erbij neer te gooien. Nou, dat kom je ook tegen in die brieven. Hè. Dan zie je dat ze laks worden. Daar worden ze voor gewaarschuwd. Hè, wanneer je ziet dat je geloofsgenoten de neiging hebben om te zeggen van, nou, laat dan maar. De prijs van mijn geloof die ik moet betalen wordt mij te hoog. Dan klinkt in die situatie de boodschap van het boek. Hou vol. Want inderdaad, het leven is zwaar. En inderdaad, jullie krijgen te maken met zware tegenstand. Het zijn vreselijke machten, het zijn kwade machten waar jullie mee te maken hebben. Machten waar jullie niet tegen op kunnen. Waar niet tegen te strijden valt. Maar jullie hoeven ook niet te strijden. Er wordt voor jullie gestreden. De strijd is al gestreden. Jezus heeft overwonnen. Hij zit op de troon. Nou, dat is ook iets wat je iedere keer weer ziet in het boek. Jezus zit op de troon. En hij bestuurt de wereld. Hij strijdt voor jullie. En wat moeten wij er dan mee? Ja, die geloofsvervolging, die kennen wij niet. Het is duidelijk dat dit boek, ik denk christenen in een land als Noord-Korea, Maar er zijn ook andere landen waar geloven een hoge prijs vraagt. Ja, meer tot de, meer de mensen aan zal spreken dan u en mij misschien. Maar dan toch, wanneer het gaat om niet opgeven. In een samenleving waarin alles gezegd mag worden, die heel tolerant is. Zolang je maar precies hetzelfde vindt als wat iedereen vindt. En waar iedereen over je heen valt wanneer je aandacht vraagt voor andere dingen. En wanneer jij toch een beetje afwijkt van wat men vindt. En als je leeft in een tijd waarin een kerk kleiner wordt en de toewijding aan God misschien ook wel minder wordt in die kerken. Wanneer je leeft in een kerk, wanneer je leeft in een wereld met vrienden, met kinderen die niet meer geloven. Ken je dan de verleiding niet? Waarom zit ik hier nog? Zij gaan niet meer. Waarom hou ik vast aan Jezus? Ze hebben toch ook een goed leven? Waarom doe ik dat nog? En die boodschap van het koninkrijk? Heer, hoe zit dat met uw koninkrijk? Komt er nog wat van? Maar als je dan leest waar het heen gaat. Openbaring 20, 21, 22. Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn. En God zelf zal bij hen zijn als een God. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. En hij die op de troon zat, zei, alles maak ik nieuw. Ik hoorde zeggen, schrijf het op, want wat hier wordt gezegd, is betrouwbaar en waar. Als je dit soort dingen leest, dan krijg je, zo gaat het mij tenminste, moed om door te gaan. Niet op te geven. Niet te zeggen, waarom blijf ik nog gaan? Niet te zeggen, waarom ga ik nog voor Jezus? En is deze wereld niet goed genoeg? Zo kan het boek Openbaring je de ogen openen voor alles wat je in Jezus hebt. En je helpen om in Jezus vast te houden. De boodschap komt tot je via beelden. En als je het boek Openbaring leest, dan moet je proberen om niet bij die woorden te blijven hangen, maar proberen met Johannes mee te gaan. Hij heeft visioenen gezien en hij heeft geprobeerd om die visioenen, dat wat hij ziet, in woorden te vangen. Je moet het eigenlijk lezen, ja, alsof je naar een film kijkt. En dan proberen te zien wat Johannes beschrijft. En tegelijk beseffen, Johannes ziet dingen en hij zoekt naar woorden. Maar je kunt niet altijd in woorden vangen wat je ogen zien. En het is daarbij belangrijk dat je dan ook meegaat in het geheel van de film, in het geheel van het visioen. En pas daarna dat je gaat kijken naar de details. Hè? Ook als je naar een film kijkt, dan moet je proberen het verhaal te volgen. En dan zul je vervolgens ook wel de kleine details zien. Ik ben een Groninger, ik ben naar de film De Poolse Bruid geweest, toen de tijd.
had je een film en je kwam bij een Groninger boer op het Hoge Land in huis. Ik zag allemaal dingen die ik herkende. Iets van het Nieuwsblad van het Noorden. Allemaal Groningse details en ik was even het verhaal kwijt. Dat zijn dingen die je kunnen gebeuren. Dat kan je ook gebeuren met het boek Openbaring. Maar probeer die grote lijn, probeer het verhaal in de gaten te houden en pas daarna te kijken naar de details. Bijvoorbeeld, in Openbaring 12 laat de camera je een vrouw zien. En ze staat midden in het heelal. En dan vervolgens zwenkt de camera en je ziet een afschuwelijke draak. En daarna zie je wat er gebeurt tussen die draak en de vrouw. Wie de hele Bijbel kent, ik zei het al, het is belangrijk dat je de boeken Daniël, de Zachariah, Ezechiël kent om gevoeligheid te krijgen voor die beeldtaal, maar het is ook belangrijk dat je die hele Bijbel kent om het boek Openbaring te verstaan en te begrijpen. Als je de hele Bijbel kent, dan heb je al een klein beetje door van wat hier gebeurt. Dit is eigenlijk al waar Genesis mee begint. Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw. Tussen uw zaad en haar zaad. Dit hier, Openbaring 12, is daar een afbeelding van. Een film van. En als je dat hebt gezien, dan pas kun je oog krijgen en iets begrijpen van de details die worden verteld. De 12 sterren in het haar van de vrouw, de 7 koppen en 10 horens van de draak enzovoort. Anders gezegd, je moet je bij het lezen van Openbaring niet blind staren op de afzonderlijke bomen, want dan zou je het bos wel kunnen missen. De boodschap is duidelijk van het boek. Je leeft mensen in een gevaarlijke wereld, waarin je te maken krijgt met enorme tegenstand, kwade machten. Machten die een enorme bedreiging zijn voor jou, voor de kerk. Maar het Lam regeert. Hij voert de strijd. En voel jij je machteloos? Jij hoeft de strijd niet te voeren. Dat zal je ook niet lukken. Die machten zijn te groot en te overweldigend voor je. Maar het komt goed. Van jou wordt maar één ding gevraagd. Dat is de film. Houd vast aan Jezus. Schuil bij hem. Ja. En dan aandacht voor een aantal van die details. Wanneer je die beschrijvingen leest van monsters, plagen en rampen, ja, dan is het niet vreemd dat het boek Openbaring ook angst inboezemt. Het zijn symbolen voor wat echt kwaads is. Wat echt kwaad is. Echt groots en gevaarlijk. Verschrikkelijk en huiveringwekkend. Het staat er allemaal. Die draken, een slang. Staat een zee die bedreigend is. Waarin je niet weet wat daaruit op kan komen. Waar je de diepte niet van kent. Het duisternis is er, vuur is er. Al die kwade machten. En dan staat daar tegenover een lam. Een lammetje. Dat dan ook nog eens geslacht is. Geslacht, maar toch staat hij. En het verhaal is dan het kwaad. Angstaanjagend als een veelkoppig monster. En dan moeten wij het hebben van een lam, een lammetje? Ja,
Het is niet zo van monster, 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 monster. En dan moeten wij een nog groter monster hebben. Maar het is monster, monster, monster. Lam.
Een lam dat het kwaad overwint door zich te laten kruisigen. En de overwinning zit daarin dat God almachtig kwetsbaar wordt.
Zich boeien laat en zich laat doden. Dan lijkt het of het kwaad heeft overwonnen. Maar het is niet zo. Het lam is gewond. Maar het staat op de troon en wordt aanbeden. Nog een detail. Babel, Babylon. Het staat in het boek voor een grootmacht die zich tegen God en tegen zijn volk keert. In Openbaring 17 wordt ze neergezet als de grote hoer. En ze zit op een scharlakenrood beest met 7 koppen en 10 horens. En voor de eerste christenen was dat meteen duidelijk. Babylon, dat is Rome. En de 7 koppen zijn de 7 heuvels waarop de stad Rome is gebouwd. En wat is haar macht groot, zeg. En wat is indrukwekkend, die stad. En wat is er veel vertier. Er is brood en er zijn spelen. En Rome is de grote verleidster. En ze is erop uit dat jij je eigen identiteit opgeeft en meedoet met iedereen. En dat jij wordt als iedereen. En bij veel slaagt ze in haar opzet. Ze heeft een slachting aangericht onder Gods volk en is dronken van bloed. Laat je niet verleiden. Het lijkt allemaal mooi wat ze te bieden heeft. En Rome is prachtig. Maar trap er niet in. Laat je niet paaien door macht, geld, aanzien, afleiding, vertier of wat dan ook. Laat je niet winnen door brood en spelen. Het lijkt allemaal zo aantrekkelijk. Maar het eindigt daarmee dat zij je verslindt. Goed. Zo zijn er meer details waar je misschien ook wel wat over wil weten. Misschien dat je naar de kerk bent gekomen met de verwachting om daar wat over te horen. Ik kan niet alles behandelen. Er is 1 detail waar ik er nog uit wil halen. En dat is 666. Ook omdat dat zo'n rol speelt in de verwachting van wat komen gaat. 666. Het getal van het beest. Het is ook een getal wat angst inboezemt bij heel veel mensen. Ook vandaag nog. Je zult niet snel in een vliegtuig zitten met vluchtnummer 666. En ik denk ook niet dat er hotelkamers te vinden zijn met 666. In de opwekkingsbundel is zelfs geen 666. Het is een getal wat liever niet gebruikt wordt. En er is ontzettend veel over gefantaseerd. Net zoals er gefantaseerd is over het teken van het beest. En het is ook niet eenvoudig wat ermee wordt bedoeld. En wat de verklaring is. Er zijn mensen en die zeggen 666, dat wijst naar way, 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 het World Wide Web. En dan is het internet het grote gevaar. Maar ja, als je Openbaring leest, dan zie je ook dat over 666 wordt gezegd dat het een figuur is, een mens is. Zou het dan Nero zijn? Zeggen anderen. Zou kunnen. In het Hebreeuws, heb je misschien wel eens gehoord, hebben de verschillende letters van het alfabet ook een getalswaarde. En met wat trucjes en ingenieuze redeneringen zou je kunnen zeggen dat 666 naar de naam Nero verwijst. En dan is Nero dus het beest. Tja. Je zou ook 666 naast 777 kunnen houden. 7 verwijst naar God. Dat is zijn getal. 6 is net niet 7. 666 zou dan iemand kunnen zijn die graag 77 wil zijn. En daar ook zijn best voor doet. Maar de 777 nooit haalt. En de boodschap is dan dat het beest, die bedreigende macht, wel heel ambitieus kan zijn. En misschien ook wel erg indrukwekkend, imponerend. Maar dat God altijd groter is dan het beest.
Goed. En dan waar het boek mee eindigt, daar had ik het al even over, de laatste hoofdstukken.
Het boek eindigt met vrede, heelheid en verlossing. En dan hier krijg je een prachtig mooi beeld. Dat God bij de mensen is. En dat de mensen bij hem kunnen zijn. En hij is bij hen in een nieuw Jeruzalem. En het is weer zoals het was aan het begin van de Bijbel, de Hof van Eden.
Maar het kwaad dat in de Hof van Eden sluimerde, is nu verdwenen. Is nu voorgoed voorbij. En zo is Openbaring een boek van hoop. Een boek dat je wil zeggen, mensen, laat niet los. Vergeet God niet. Hoe moeilijk je het misschien ook hebt. En hoe uitzicht je leven er soms uit kan zien. En hoe de wereld om je heen ook aan je trekt. En hoe verleidelijk het ook is om je geloof, je vasthouden aan Jezus maar op te geven. Laat hem niet los. Want het komt goed. Dat is het verhaal van Openbaring. En als je het boek gaat lezen, haal die lijn vast. En laat je niet gek maken door die details die je niet begrijpen kunt. En die misschien ook wel nieuwsgierigheid in je opwekken. Want je wil weten wat er gebeurt. Je wil graag ook zelf woke zijn. De boodschap is, God was er gisteren. Hij was er voor die mensen, die eerste lezers, die mensen uit Efeze, Pergamum en Thyatira. Hij was er voor de mensen die leefden in de tijd van de reformatie. En hij is er ook voor ons en hij zal er ook zijn voor hen die na ons misschien nog zullen leven. En hij overwint het kwaad. En jij hoeft niet bang te zijn. Jij mag erop vertrouwen dat God er wel voor zal zorgen. Dat alles goed.